Goedemorgen. Ja, middag gaat hij. Yes. Mijn naam is Philip Nunn. Ik ben geen Nederlander. Ik ben een Engelsman. Daarom mijn Nederlands is een stuk anders. Wij wonen nu 10 jaar in Nederland. Ik heb een inburgeringscursus in Eindhoven gedaan en daar woon ik. En ik ben een van 4 oudsten in de gemeente De Bron in Eindhoven. Dus ja, het onderwerp van vergeving is een van mijn favoriete onderwerpen. Ik heb een boekje erover geschreven. Vergeef zoals de Heer u vergeven heeft. En er zijn exemplaren daar op een kant. Ik verkoop nooit boeken om geen problemen te hebben met de Belastingdienst in Nederland. Ik hou niet van administratie. Dus ik heb een eenvoudige methode. De kost is €5. Zet de €5 in de collecte van je eigen gemeente. Heer God ziet dat en uiteindelijk komt het terug. Dus het werd prima zo. Dus en als je denkt €5 is te veel, dan ja, €1 per week in je collecte, dat kan ook. Of als je bent echt overtuigd dat je moet gratis van God ontvangen, voor mij dat mag ook. Dus zo is het met al de boekjes daar. Zullen we bidden? Vader God, wij zijn dankbaar en trots om uw kinderen te zijn. En wij zijn super blij om de Heer Jezus hier in ons midden te hebben, waar 2 of 3 samenkomen. Heer Jezus, je bent van harte welkom en we zijn trots om volgers van u te zijn. En wij willen graag de volgende minuten uw woord lezen en uw gedachten volgen en u gehoorzamen. Om dit onderwerp van vergeving in de naam van Jezus. Amen. Nou, ik zal graag beginnen met een tekst uit Matthäus. Dus als je hebt een Bijbel erbij, Matthäus 6. Matthäus hoofdstuk 6. Vers 9. Echt bekende teksten, maar ik wil graag een bepaalde accent leggen. Bid u dan zo. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Woorden van de Heer Jezus, dus we moeten het wel serieus nemen. Hè? En wat is interessant is dat, ik heb net 7 Bijbelteksten gelezen. En 3 uit 7, het gaat over vergeving. Het is echt een belangrijk onderwerp in de gedachten van onze Heer Jezus. En ook, het is niet een abstract thema, nee, het heeft te maken met ook met gebed. Leer ons te bidden en dit was de antwoord van de Heer Jezus. Dus als het gaat mis met onze houding tegenover vergeving, het gaat ook mis met onze gebedleven. Het gaat echt zo samen. Misschien hebben jullie gehoord dat verhaaltje over een rijke, we hebben net een paar verhalen over rijke mannen gehad, nou hier is er nog één. Maar ik heb het nooit bekend, dus het is ik heb een Zwitserman van Zwitserland, hij had een grote chalet. En hij had 6 of 7 kinderen getrouwd met kleinkinderen. En allen woonden in hetzelfde grote chalet. Dus opa en oma, kinderen, schoonouder, alle zijn kinderen. Het is echt een grote club van 60, 70 mensen. En de opa was enthousiast over zeep. En dat was zijn hobby, zeep. Hij had verhalen over zeep. Hij had een kamer in de huis met verschillende typen zeep. Ja, verschillende kleurtjes. ook poederzuip en liquidzuip en zuipjes van hotels en zuip voor kleding en zuip voor afwasmachines en zo. Eén keer per jaar hadden zij een conferentie en zij uitnodigden een deskundige om de chemical compounds van zuip uit te leggen. En de andere 6 maanden later komt een historicus om de geschiedenis van zuip uit te leggen. En dan nog een conferentie over marketing, hoe je werkt met zuip en verschillende. En elke ochtend, als de familie kwam samen om te eten, zij nemen de handjes samen en ze hadden een mooie lied over het zuip. Wonderbare zuip. Het ene probleem was, het stank in het huis. Ik merk dat met het onderwerp van geving in kerken. Wij vinden het onderwerp fantastisch. We hebben boekjes erover. En toch in onze relaties, het stinkt. Dus ik wil graag aan jullie, ik ga proberen in 35, 40 minuten te overtuigen hoe belangrijk vergeving is. Maar ik wil graag de laatste 5 minuten besteden om de zeep te gebruiken. Ja? Zeep? Zeep, soap, zeep. Ja. Omdat de zegen van zeep is in het gebruik. Niet in het verhaal. Nou, als we gaan over vergeving, ik zal jullie 3 situaties schetsen. De eerste situatie is een verticale situatie waar wij hebben Gods vergeving nodig. Wij komen als zondaars. En we hebben Gods vergeving nodig. Dus wij beleden onze zonde, wij komen, wij nemen Jezus aan. En de Heere God vergeeft ons al onze zonden. Amen? Amen? Nou, vraag je, welke zonde? Al de zonden tot het moment van onze bekering? Al onze zonden dat wij benoemen? Elke zonde dat je benoemt, krijg je vergeving. Dus je moet wel goed denken, dat je moet niets vergeten. Of is het al onze zonde tot het einde? Zijn we vergeven ook over onze toekomende zonden? De zonden van morgen en overmorgen? Of niet? Dat is een goede vraag hoor. Echt de moeite waard om er over te denken. Omdat als we moeten elke zonde beleden, we dan nooit zekerheden hebben om naar de hemel te gaan. Ik lees in Colossenzen 2:13. En hij heeft u samen met hem leven gemaakt door al uw overtredingen te vergeven. Alles is vergeven. En dat is een grote amen hoor. Al onze zonden zijn... Nou, sommige mensen hebben een probleem. Nou, toekomende zonden, vergeven. De zonde die ik nog niet gemaakt, ook vergeven. Nou, toen Jezus op de kruis stierf... Al onze zonden waren toekomende zonden. En hij draagt op zich al onze zonden. En dat is een fantastische werkelijkheid. Dat brengt rust en vrede aan onze harten. Al onze zonden zijn vergeven. Amen? Nou, belangrijk. De volgende stap dan is dat ik lees de woorden van de Heer Jezus. Gaat over gebed. Is dit een gebed voor ongelovige mensen of voor christenen? De Onze Vader gebed. Het is echt eenvoudig hoor. Onze Vader gaat om kinderen. En dan, Heer Jezus zegt, als jullie vergeven niet, je krijgt een probleem. En dan vraag ik me af, nou, hoe gaat het dan? Zijn al mijn zonden vergeven of niet? Hoe kan ik dat lezen? In 1 Johannes 1:9, de standaard fantastische Bijbeltekst over vergeven. Als wij onze zonden beleden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtigheid. Het gaat om christenen, kinderen van God. Dus de vraag is dan, zijn al mijn zonden vergeven of niet? Of soms wel? Of waar? De beste uitleg dat ik heb gevonden... Het maakt een verschil tussen wettige vergeving en vaderlijke vergeving. legal forgiveness en fatherly forgiveness. Wettige vergeving heeft te maken met onze positie en wij zijn vergeven wettelijk van al onze zonden op het moment van bekering. Maar in de loop van de dag, jij en ik, wij doen dingen mis. En dan de relatie, de vriendschap, de warmte, de harmonie met mijn relatie met de Heer is verstoord. En dan heb ik, ja, ik moet mijn zonde beleden. Als je hebt geweten over iets, je beleed je zonde en je krijgt Gods reiniging en dan de relatie gaat beter. Ik ben getrouwd met mijn Nederlandse vrouw, daarom ben ik hier. Dus zij zag, nou, zij is nu in een andere workshop. Zij heeft mij vaak gehoord, dus het is... Nou, ik ben met haar 30 jaar getrouwd, deze jaar. En nou, we hebben een zending in Zuid-Amerika 15 jaar gemaakt. We hebben 4 kinderen, we hebben een paar mooie dingen meegemaakt. Maar Nederlandse vrouwen zijn ingewikkeld soms, hè? Dus soms we kunnen stress hebben in onze relatie. Soms ik kan iets zeggen tegen haar en op een gefrustreerde manier. En ik kwets mijn vrouw. En ik zie dat de spark in haar ogen zijn weg. Ik kom binnen, dan misschien zit ze in de koken, maar ik voel... Dus ik ga de koken binnen, wat moet ik zeggen? Ik kan zeggen, hey Anneke, zullen wij je nog een keer trouwen? Niet nodig, hè. Ze bleef mijn vrouw. Ik moet mijn zonde beleden. Dus als we maken een zonde, het is niet om te zeggen, Heer God, kan ik nog een keer een kind van u te zijn? Nee, wij zijn kinderen van God, maar soms zijn gewezen kinderen. Ik denk, de voorbeeld, je ziet, toen Jezus kwam met de discipelen, hij was bezig, in de paasmaaltijd, maar net voor, hij was aan het voeten, aan het wassen van de discipelen. En Petrus zegt tegen hem, nee, niet doen hoor, nee. En dan Jezus zegt, het moet gebeuren. En dan zegt hij, dan alles, niet meer in mijn voeten, maar ik wil een sauna met u hebben of zo, van alles. En Jezus zegt tegen hem, wie gebad heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein. Het heeft te maken met wettige vergeving. We hebben een bad gehad, onze bekeringmoment. Maar in de loop van de tijd hebben wij onze voeten nodig, gewast te worden. Nou, de tweede situatie. Heb je ooit tegen iemand anders gezondigd? Hoe gebeurt dat niet hier in de zuiden? Dat zegt, ben je bewust ooit, dus lekker makkelijk, ben je ooit dat je hebt iets gezondigd tegen iemand anders? Ja? Verkeerd uitgesproken of de verkeerde, iets in vertrouwd aan jou gezegd. En nou, je hebt zo, ik moet dit delen. En nou, voor gebed natuurlijk, maar toch, het was niet de bedoeling. Of je hebt iets van je kantoortafel genomen en je denkt, er zijn zoveel pennen, dus het maakt niet uit. Dus, of... Nou, als wij tegen iemand anders zondigen, de tweede situatie, God vraagt van ons dat wij moeten onze zonde beleden. Ja? Elke keer dat wij zondigen tegen iemand, zijn twee componenten. Er is een verticaal component en een horizontaal component. Als Peter, ik heb alleen één doos in mijn hoofd, Peter. Stel je voor dat Peter frustreert mij. Vaak, erg. En dan ik denk, Peter, ik moet jou een les geven. En ik geef je met mijn voet, ik geef je een harde pak op je achterkant. Ja, echt hard. Soms gebroeders moeten wel dingen leren. En dan kom ik thuis in Eindhoven en ik denk, dat was niet zo aardig van mij. Nou, Peter was een beetje, maar ik was... Ik ga op mijn knieën en zeg, Vader God, vergeef mij. Ja, ik was echt boos in de lunchbreak. En ik heb wel Peter kwaad gedaan. Vergeef mij. Kreeg ik Gods vergeving of niet? Ja. Als wij onze zonden beleiden, hij is trouw en rechtvaardig om ons te reinigen. Krijg ik Gods vergeving, ja of nee? Ik denk, ja, maar het is nog niet, de proces is nog niet compleet. Omdat als ik zondig tegen een broer, dat is een verticaal en een horizontaal element. Toen de verloren zoon kwam terug naar de vader, hij zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, de verticaal, en tegen u, horizontaal en verticaal. Dus ja, het is een verticaal en een horizontaal element. Natuurlijk, en ja, wij moeten onze zonde aan God beleiden. En God zegt, prima. Jezus heeft betaald. En nu praat met Peter. Ja, en soms je moet een beetje geld teruggeven, of je moet een pen teruggeven. Dus soms een actie is ook verbonden met het gesprek. En dan komt het goed. Dus voordat ik verder ga, mijn vraag is, heb je tegen iemand gezondigd? Mijn gebed vanochtend, en ook van vanmiddag, is dat we praten niet alleen over het thema vergeving, maar de Heilige Geest is hier aanwezig. En hij kan dingen aan jouw herinneringen brengen. Ik ben geen psycholoog, dus ik zal niet proberen in jouw verleden te denken. De Heilige Geest, we bidden en de Heilige Geest brengen naar je voor, naar je hoofd, dingen die moeten opgeruimd worden. En als je bewust bent dat je hebt iemand kwaad gedaan of gesproken, misschien God zegt tegen jou vandaag, hey, opruimen. Beleid je zonde, en ook aan de persoon. Maak het goed. Relaties voor Heere God zijn super belangrijk. Nou, we gaan verder nu naar de derde situatie. En dat is de situatie waar iemand anders tegen ons zondigt. Heeft dat ooit met jou gebeurd? Dat iemand heeft tegen jou iets verkeerd gedaan? Gebeurt dat ook hier? Vaak als je praat over vergeving, het meeste mensen focussen op de derde. Nou ja, moeilijk onderwerp, omdat andere mensen hebben mij veel pijn gedaan. Ja, ik kan als een kind, de vader ging weg en dan, nou, ik ben opgegroeid zonder mijn vader, omdat hij ging naar een andere vrouw, bezig met alcohol of zo, of mijn moeder was slecht, of op de school, of een oom heeft mij iets tegen mij gedaan, of je bent getrouwd en het ging niet goed, en je hebt je best gedaan, en toch, de man of de vrouw heeft iets raars gedaan, en je voelt jezelf gekwetst. In een kerk. Soms zijn er splitsingen in een gemeente, met veel pijn hoor. En mensen gaan weg en dat wil ik graag mijn laatste 20, 25 minuten besteden aan dat onderwerp. Waarom, wanneer en hoe? Nou, het is echt belangrijk om mensen te vergeven. Het is een beetje zoals een zuur in je lichaam. Zonder vergeving, iets wordt kapot van binnen. Ook niet-christelijke mensen zijn overtuigd van de waarde van vergeving. Maar wij christenen hebben extra motivatie. Het is een gebod voor een christen. Colossenzen 3:13. Vergeef elkaar en verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te vergeven heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Ik hoor vaak, niks moet, alles mag, niet moet. Echt een Nederlandse populaire, rare uitdrukking, zou ik zeggen. Er zijn zoveel moeds in de Bijbel. Maar natuurlijk, de motivatie is niet onder de wet te staan. Maar als je wil in vrijheid leven, ja, je moet vergeven. Zo is het gewoon. Het is een gebod. En we hebben net gelezen dat de Heer Jezus zegt, als jullie mijn kinderen bidden en je vergeeft niet, iets verkeerd gebeurt in jouw leven. Woorden van de Heer Jezus in Matthäus 6. We moeten het wel serieus nemen. Nou, wat is de basis, het basis van de christelijke vergeving? Voor mij de basis is te vinden in Matthäus 18. Ik heb geen tijd om het te lezen, maar het is echt een mooie verhaal. Waar je krijgt een koning en die heeft een aantal dienaars. En komt een dienaar tegen hem en hij is een paar miljoenen schuldig. Hij kan niet de rente betalen. Ook met hard werk, het blijft een grote schuld. En dan de koning zegt tegen hem, kom eens hier jongen, geen papier en dan je bent je schuld kwijt. Wie van jullie heb jij een hypotheek op in een bank? Hand op, heb je een hypotheek op je huis of zo? Nou, stel je voor dat je hebt problemen met je baan en je loopt 6 maanden achter in je betalingdingen. Dus je gaat naar de bank met stress. En de bankmanager zegt, ja, ik zie jouw situatie is moeilijk hoor. Zullen wij de hele hypotheek wegzetten? Ja? Ja, dat gebeurt ook nooit in Nederland, maar het kan gebeuren, in de verhaal tenminste. Je zegt, nou, ik weet zeker dat de koning was geen Nederlander. Ja, de koning zou zeggen, oké, ik zet, als het Nederlander was, ik vergeef 95% van je schuld, 95. En de laatste 5%, je kan een maandelijk ding betalen. Goed geregeld. Maar de hart van Vader God is anders. Niks mis met Nederlanders, maar ik merk wel, de hart van God is echt anders. En alles is ver... Kan je voorstellen hoe blij dat persoon is? Ah, opgelost, geen hypotheek meer. En dan hij komt tegen iemand op de straat en hij is 200 euro schuldig. Hé, man, mijn 200 euro. Ja, je denkt, ik ben stom, ik heb het niet vergeten, man. En dan de koning hoort het probleem. En de koning wordt, ja, niet blij. Ik heb net miljoenen aan jou vergeven. Je verdient dit niet. Vergeving is altijd een genade, Yeshua. En toch nou, je hebt moeite om iemand anders te vergeven. Als ik ben in gesprek met iemand die worstelt met vergeving, ik breng dit verhaal, dit is de basis. Hoeveel heeft God aan jou vergeven? En nou, God vraagt jou om iemand anders iets te vergeven. En onze schuld met God is zoveel groter dan alles wat horizontaal met ons mensen gebeuren. God vraagt ons dan ook te vergeven. Vers 35 van Matthäus 18 zegt, van harte vergeven. Dus ik noem dat vergeving van je hart. Het is niet, toema dan. Nee, het is geen toema man. Het is van harte vergeven. En ja, de vergeving heeft iets te maken, dat is een beeld, om een schuld. Als iemand tegen jou heeft gezondigd, hij is schuldig. En God zegt, laat het los. Vergeef, laat het los. De horizontale element, en dat God, nee, rustig aan. Ik regel met hem of haar. Maar van jouw kant, laat het los. Word gehoorzaam. Vergeving is niet verzoening. Dit is een andere workshop voor verzoening. Voor verzoening. Maar vergeving maakt een mogelijk verzoening, maakt het mogelijk. Vergeving komt eerst en dan misschien loop je in de richting van verzoening. En soms lukt het niet omdat je de andere moet ook iets erkennen om verzoening te krijgen. Maar vergeving van hart is jouw eigen initiatief. Sommige mensen denken, nou, ik moet wachten tot de andere persoon berouw toont. Nou, ik wacht. Ik wacht 1 jaar, kom niet terug, hè? 2 jaar. Nou, ik ben bereid, maar toch, ja, zoveel pijn, ik wacht voor de persoon tot in te komen. Ik denk dat misschien 1 in 20 mensen komen terug om vergeving te vragen. De andere 19 komen nooit terug. Waarom? Soms mensen hebben ons gekwetst en het was een grapje. Van hun perspectief een mooie grapje en ze ging weg. En ze hebben geen besef dat ze hebben jouw pijn gedaan. Sommige mensen hebben jouw pijn gedaan, ze hebben jouw gemeente gesplitst in de naam van God. En ze zijn overtuigd dat in de hemel krijgen ze een bepaalde beloning. Ze waren trouw. En ze hebben een hele community gesplitst. Zulke mensen komen niet terug om te zeggen, hey, sorry man. Soms wel, maar weinig. Sommige mensen zijn dood. En ze, meest waarschijnlijk, zal niet op de dood opkomen om jou sorry te zeggen en terug naar... Het zou niet gebeuren. Maar toch bleef je dan met dat probleem. En daarom God vraagt van ons te vergeven. van ons hart los te laten. De Heer Jezus, een van de mooiste voorbeelden van vergeving. Hij staat op kruis, jullie weten het wel, echt inspirerend. Hij keek naar beneden en hij zei, Vader, vergeef het hun. Ik heb lang over zulke tekst gedacht hoor. Het is echt een mooie, super inspirerende tekst en toch super ingewikkeld. Ik denk, nou, toen Jezus zag, nou, zag hij de Romeinen, was het een vergeving voor de Romeinen? Of was het een vergeving voor de Joden? Was het voor de soldaten? Maar kijk eens, er was geen inkeer daar. Er was geen berouw of zo. Die waren bezig met de hele crucifixion. En toch, Jezus sprak vergeving uit. Betekent dan dat de hele mensen gingen direct naar de hemel met God, met de vergeving van God? Nou, dat is een interessante theologische discussie of zo. Maar wat ik wil graag jullie benaderen, is dat Jezus heeft vergeving uitgesproken zonder dat mensen berouw toonden. En een tijd later, een van de discipelen, Stefanus, ze hebben Stefanus gepakt, buiten de stad gezet, en hij was bezig in Handelingen 7, een hele mooie verhaal over de geschiedenis van Israël, de goedheid van God. Dus hij is echt bezig met mooie dingen en zag, ze worden zo boos. Zijn tanden doet zo een echte. En ze pakken hem van buiten en ze beginnen hem te stenigen. Ik vermoed niet met kleine steentjes, redelijk groot. En niet op je bil of zo, maar op de hoofd, denk ik. Ze probeert hem te doden. Nou, kan je je voorstellen hoe dat voelt? Je bent bezig met Gods dingen, eerlijk bezig, goed bezig, en dan komen de stenen. En wat heeft Stefanus gedaan? Hij viel op zijn knieën en hij heeft precies gedaan zoals de meester, als de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun. Handelingen 7, vers 16. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Nou, wat God doet, nou, dat is Gods business. Maar zijn hartgesteldheid was dat ik vergeef deze mensen die boos zijn op mij zonder oorzaak en zij doen met veel pijn. Nou, ik wil graag binnen 10 minuten jou stimuleren om iemand te vergeven. Maar ik wil graag een paar misverstanden over vergeving wegnemen. Omdat als je hebt een misverstand over vergeving, dat kan jouw vergevingsproces belemmeren. Sommigen denken, mensen denken, nou, vergeving is niet eerlijk. Mijn antwoord is correct. Het is niet eerlijk. Vergeving, het is, God handelt in gerechtigheid. Wij zijn gevraagd om mensen te vergeven. Vergeving is te doen alsof niets is gebeurd. Echt niet zo. Wij erkennen dat iemand heeft tegen ons gezondigd. Wij erkennen dat het fout is. Een zonde is en toch in de naam van Jezus kiezen wij om mensen te vergeven en los te laten. Sommige mensen denken, nou, vergeving is zoals vergeten. En omdat ik kan dat nooit vergeten. Ja, als een jonge dame is verkracht toen ze 18, 20 is, is dat nooit vergeten. Ik kan dat nooit vergeten, dus ik kan niet vergeven. Nou, vergeving en vergeten zijn twee verschillende dingen. In het boekje is een verhaal over iemand die heeft een ongeluk gehad met een raam en hij kreeg een stuk glas in zijn arm. Bloed en zo, gaan naar het ziekenhuis en ze doen zijn best om alles schoon en maken, prima zo. Maar een klein beetje glas bleef binnen. Een stuk splinter. Nou, de verpleegster heeft het niet gezien, dus nou, het ziet mooi uit. Crème op en zo. En dan, ja, binnen 2, 3 maanden, het ziet er redelijk goed uit. Dus, zulke persoon met een klein beetje glas binnen, hij kan bijna alles doen. Hij pakt zijn rugzak, maar hij pakt het. Nou, er zijn 1 of 2 bewegingen die brengen veel pijn. Als je gaat naar een fysiotherapeut, die zal jou instructies geven. Hoe kun je dat rugzak op je rug zetten zonder pijn? Zeg, nou, pak de rugzak zo en dan doet zo en dan doet zo en dan zo. Je krijgt een systeem waar je kan zonder pijn je rugzak op je rug zetten. Maar dat is niet de christelijke methode. De christelijke methode is, maak dit open, pak de glas, neem het uit en dan. En daarom is soms vergeving, je moet echt de glas pakken. Hè? Vergeving kan soms, niet altijd, maar soms zo super pijnlijk zijn. Omdat je moet het openmaken. Maar nadat je hebt de glas uitgehaald, je begint te genezen. En dan je kreeg normale bewegingen. Je vrijheid is vergroot. En misschien komt een tijd waar je vergeet wat is gebeurd. God kan jouw gedachten ook genezen. Of zoals mensen zeggen ook, ik herinner me wel, maar de pijn is niet meer verbonden aan de herinnering. God heeft mensen geneest door middel van vergeving. Soms mensen denken, nou, vergeving maakt exploitatie mogelijk. Ze zegt, nee, als je iemand vergeet. Wij woonden in Zuid-Amerika. En op een zondag kwamen wij thuis in Colombia. En de tralies van het huis waren kapot. We kwamen van de kerk thuis. Ja, iemand is binnengekomen, of iemanden, een paar mensen. En ze hebben een paar dingen. En je voelt echt gefrustreerd, hoor. Dit is onze plek. Respect voor mijn plek. Nou, we hebben gekozen in de naam van Jezus zulke mensen te vergeven. Maar ik wil volgende maandag, ik ging naar de politiestation om het te melden. Is dat verkeerd? Ook met vergeving, je kan dat doen. Ik heb de tralies gevraagd om het sterker te maken van het hele huis. Is dat verkeerd omdat ik heb vergeven? Nee. Dus je kan van harte vergeven en toch je kan naar de politie gaan. Je kan ook je tralies vergeven. Je kunt het zorgen, zodat het zou niet nog een keer gebeuren. Maar toch, je houding is anders. Je hebt een bedrijf. Er is een jonge dame aan de kassa. En je denkt, nou, zij neemt geld terug thuis in haar portemonnee aan het einde van de dag. Zij steelt, rooft 20 euro, 50. Nou, ik heb de gat in mijn administratie gevonden, dit jonge dame. Nou, een baas wordt boos. Ik heb haar vertrouwd voor 3-4 jaar nu. In de laatste 6 maanden, ik kreeg dit. Het is makkelijk als je bent een christelijke baas om boos met haar te spreken. Mijn advies is, vergeef haar van je hart. Omdat jij bent ook een zondaar die vergeving heeft ontvangen. En dan roept de dame. En nu, met een vergevingsgezindheid, je wordt niet meer boos. Je denkt, nou, arme jonge dame. Als hij blijft doen wat hij nu doet, het gaat niet goed met haar en haar leven. Dus je bent niet gefocust op je bedrijf of op de geld, je bent gefocust op de meisje. Wat heeft dat meisje nodig? Ik denk wat een meisje heeft nodig, is een tip, een advies en ontslagen te maken. Dan leert zij iets. Maar hoe kan je haar ontslagen? Je hebt haar vergeven, toch? Ja, misschien niet, misschien wel. Maar je zoekt wat is best voor de vrouw, de jonge dame. En niet, omdat je, niet een uiting van je eigen boosheid. Sommige mensen zeggen, nou, ik wil vergeven als ik krijg het gevoel dat ik moet dat doen. Ja, sommigen zijn echt gevoelige mensen. En pas bij de postmoderne cultuur om alles te voelen. En ik denk, nou, kijk eens, mensen zeggen, nou, als ik iemand vergeef en ik voel het niet, ik zal een hypocriet zijn. Ik moet wachten tot het gevoel komt om het eerlijk te kunnen vergeven. En ik zeg, nee, het werkt niet zo hoor. Soms het gevoel zal nooit komen. Je werd uit gehoorzaamheid. Je hebt je leven aan de Heer Jezus gegeven en Jezus zegt, nou, vergeef, laat hem of haar los. Ik zal voor dat situatie zorgen, maar jij moet vrijkomen. Wanneer moet je, ik vergeef jou, uitspreken? Nou, dat is een mooie vraag en ik heb wel de Bijbel goed gezocht naar wat advies kunnen wij geven. Begrijp wat ik bedoel? Je kan in je hart iemand vergeven, een zuster in jouw gemeente die heeft veel slechte dingen over je man gesproken. Nou, en Nou, je hebt op je knieën gaan en ja, in de naam van Jezus, ik vergeef dat stomme zuster. En zal ik iets aan haar zeggen volgende zondag? Beste zuster, ik heb jou vergeven in de naam van Jezus. Nou, de Bijbel zegt niets hierover. Dus mijn stelling, mijn voorstel is, denk aan de andere persoon. Normaal gesproken, je spreekt je vergeving uit als de andere persoon tot inkeer komt. Als de andere vrouw is niet bewust, zuster is niet bewust van haar zonde, of zij zegt, nee, ik heb niets gedaan, en je komt en zegt, nou, ik heb jou vergeven in de naam van Jezus, zij ervaart dat als manipulatie. Je probeert mij slecht te verven. Ik ben onschuldig. Dus ik zou zeggen, vergeef in de naam van Jezus en houd je mond dicht. Zo simpel. En als hij later tot inkeer komt, ja, ik heb echt verkeerd gedaan, dan zeg ik, wees gezegend, ik heb jou 3 jaar geleden vergeven. Dan je spreekt het uit. Maar soms, ik herinner me een situatie waar een zending in Pakistan, zendelingen en zijn gezin, had een probleem met een auto en zijn gestopt. En mensen van het dorp, extremisten, hebben de hele gezin doodgemaakt. Kinderen en ouders. En een week later op de Engelse radio kwam de stem van de vader van de zendelingen. En hij sprak, zei hij, ik vergeef de mensen in dat dorp, die hebben mijn zoon vermoord. Omdat ik van Christus Jezus hou. Krachtige boodschap voor een moslimwereld waar vergeving is geen... Dus dat is een voorbeeld waar hij heeft vergeving uitgesproken, verbaal, zonder berouw in dat dorp. En toch gebruikt door God als een krachtige getuigenis. Dus ik zou zeggen, spreek het uit of niet, zoek maar de leiding van Gods geest. Nou, wat is niet voor jou ontlasting? Wat werkt best voor andere mensen? En dat zal jou wel helpen. Wat is vergeving? Vergeving betekent eenzijdig annuleren van een schuld. Het betekent doelbewust je eigen rechten negeren. Het is alsof als je het doorsneden van een touw dat jou bindt aan een bepaalde situatie, herinnering of persoon. Vergeving is niet iemand zonden te verdoezelen. Het betekent niet verklaringen en excuses voor de zondaar te vinden. Nee, vergeving betekent erkennen van het verschrikkelijke wat deze persoon heeft gedaan, het zonde noemen en vervolgens in de naam van Jezus die persoon vrij te laten. Vergeven betekent aanvaarden dat je leeft met de negatieve en pijnlijke gevolgen veroorzaakt door de zonde van een ander. En ik zal proberen dat met een voorbeeld uit te leggen en dan gaan we aan de praktijk. 5 minuten en dan komen wij. Rustig. Stel je voor dat jouw dochter of kleindochter is bezig met de jeugdgroep in jouw kerk. En dan op zaterdag om 10 uur na de jeugdgroep, zij gaat met haar fiets terug naar huis. En op de weg komt iemand met een grote Jaguar, bijvoorbeeld. Een grote auto, een dikke man met veel geld. En hij is dronken, heeft veel gedronken van een feest. En hij komt tegen jouw dochter of schijndochter en poem, op de grond. Je neemt de dochter zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. En ze hebben zijn best gedaan, maar nee, de linkerbeen moet echt af. Ik kan dat niet redden. Dus een paar weken later komt de jonge dame van 18 of 20 jaar oud thuis met 1 been. Wie heeft gezondigd? De man van de auto of de meisje met de fiets? Niet een moeilijke vraag. Wie heeft gezondigd? De man. Wie neemt de last van dat zonde? De meisje. Elke ochtend, de meisje gaat naar... Ja, ze hebben naar fietsen naar school, maar nou, de moeder met haar met de auto nemen. Ja. Zij ziet de andere vrienden lekker spelen en rennen. En nou, zij moet... In elke situatie, zij wil douchen. En dan de zeep valt onder grond. Nou, met één been, wat een probleem. Omdat elke gebeurtenis van de dag. En zij denkt, stomme man. Ook als ze gaat winkelen. Zij ziet zijn mooie schoenen. En ze moet twee betalen en alleen één gebruiken. Dat brengt frustratie. Het is een Nederlandse meisje, hè? Wat ik wil laten zien met dit voorbeeld, is dat dit meisje heeft een keuze. Zij kan dat man van harte vergeven, niet omdat hij verdient vergeving, maar omdat Jezus van mij dat vraagt. Ik doe het dan. En dan komt zij vrij van dat man. Of kiezen, nee, ik wacht tot dat. Als hij kiest om mensen dat man van harte te vergeven, de benen komt niet terug. Het is niet dat na een gebed van vergeving, nee, ze blijft met één been. Maar de keuze is tussen een vrolijke christelijke jonge dame met één been of een bittere christelijke dame met één been. Dat gaat het om. Vergeven betekent aanvaarden dat je leeft met de negatieve en pijnlijke gevolgen veroorzaakt door de zonde van een ander. En misschien van sommigen van jullie hebben iets verkeerd tegen jou gedaan en het blijft met één been. Vergeving zal niet jouw been teruggeven, maar je wordt wel vrolijk en vrij. De bevrijdende kracht van vergeving. Tijd om te stoppen, hè? Ik wil twee gebeden. De één korte gebed. Ik wil God vragen dat hij zal door zijn geest in jouw herinneringen brengen als er is iemand die jij mee vergeven. Het is een eenvoudige gebed. Vraag God, alsjeblieft, breng aan jouw herinneringen. Als iemand komt naar je gedachten, pak dat naam. En dan het tweede gebed. Wees aan dat persoon vergeven in de naam van Jezus. Amen? Oké. Vader God, dank u wel voor uw grote vergeving. Dat in Jezus u heeft tot alle onze zonden vergeven. En Heer Jezus, u vraagt ons nu vandaag om andere mensen te vergeven. We bidden, Vader, dat u zal door uw geest aan onze herinneringen brengen als er is iemand in mijn leven die ik moet vandaag vergeven. Als je hebt een naam in jouw gedachten, pak die naam. Vandaag is het dag om zulke dat persoon te vergeven. Niet ik wil vergeven, maar ik vergeef. Niet oppervlakkig, alles is prima hoor. Nee, het is echt te vergeven. En als niemand kwam in jouw gedachten, geen stress. Bid voor je broers en zusters die op dit moment worstelen. De tweede gebed. Je kunt dit gebed in jouw hart volgen. En aan Jezus en Vader God uitspreken. Als je wil iemand vergeven, dan hier komt het gebed. Mijn God en Vader, vandaag wil ik, zet de naam daar, wil ik hem haar vergeven. Want hij of zij mij heeft aangedaan. Beschrijf hier aan de Heer wat hij of zij heeft tegen jou gedaan. Dit is het proces van de glas pakken. Hoe heeft zij tegen jou gezondigd? En Vader, dat heeft mij laten voelen. Probeer hier aan de Heer uit te leggen hoe je daar ermee voelt. klein, waardeloos, boos. Vader God, ik laat het nu helemaal gaan. Vader, in de naam van de Heer Jezus vergeef ik, en zet de naam daar, vergeef ik, in de naam van Jezus vergeef ik. Ik doe afstand van het gevoel dat ik er recht op heb om wraak te nemen. Alsjeblieft, geneest mijn gekwetste emoties. Dank u, Vader, dat u mij nu hebt bevrijd van deze last. Hemelse Vader, zegen u alsjeblieft. En zet de naam op. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Het proces van vergeving is simpel en krachtig. In Alphen aan de Rijn, ik heb mijn handtekeningen op een stuk papier gezet, 30 jaar geleden. Echt simpel hoor. En vanaf die tijd ben ik getrouwd. Je kan een handtekening zetten op de verkeerde papier en je bent je huis kwijt. Klein en krachtig. Vergeving is klein maar krachtig. Blijf doen. Blijf leven in vergeving. Blijf in dat vrijheid wandelen. En stimuleer ook je broers en zusters, je vrienden, je kinderen om dit zelf te doen. Dit boekje, het heeft de twee gebeden hier en het heeft de argumenten en zo. Maar het is een bemoediging om te blijven wandelen. Jezelf en je gezin, jouw gemeente in de sfeer van vergeving.